Gemeente, ik maak u bekend dat aanstaande maandag huisbezoek gedaan zal worden bij P van der Stad en bij H. Dubbelt. En woensdagavond bij zuster A. Dubbelt en D. Vroeg in de Wei, allen in de Goede Ree. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 40, het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld. 40, vers 3 en 4. We lezen het woord des Heren uit de Hebreeënbrief, het 9e hoofdstuk, vers 1 tot en met 14. Hebreeën 9, vers 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we Psalm 86, het 3e vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst en het wereldlijk heiligdom, want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat, en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik waar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, en van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de godsdiensten te volbrengen, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden, waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij komen vanavond weer bij zondag 15, vraag en antwoord 37. We hebben daar het eerste gedeelte al van overdacht vorige week. Nu komen wij aan de tweede helft van dit antwoord. Ik lees het u nogmaals in zijn geheel. Wat verstaat gij door het woordeke geleden, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar inzonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. We willen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Barmhartig en getrouw God in den hemel, het is tot u dat wij komen aan de avond van deze dag, nu gij ons hier weer wilde brengen. En tot wie zouden we ook anders kunnen gaan, van wie anders zou ons heil kunnen komen? Gij zijt immers de enige die heil en zaligheid bereid hebt. Gij zijt immers de enige die de woorden des levens spreekt. En gij zijt immers de enige die ons zegenen kunt. Heren, wat mensen ook in staat zijn te doen en tot welke grote prestaties ze ook bekwaam bleken, er is er nog nooit één geweest die werkelijk iets heeft kunnen betekenen voor zijn medemens op reis naar de eeuwigheid. Er is er nog nooit één geweest die iets heeft kunnen toebrengen tot de zaligheid van zijn eigen ziel of tot de zaligheid van de ziel van anderen. Nog nooit is er in de hele geschiedenis één geweest die werkelijk zonden kon vergeven en die verlossing kon bewerken en die een mens met God kon verzoenen. Maar heren, dat is wel alles het werk van u de drie enige. En daarom wij komen tot u en wij zoeken uw aangezicht met het gebed dat gij ons geven wilt, wat wij onszelf en wat we elkaar nooit zullen kunnen schenken. Ja, wij vragen u, Heere, of gij uw werk wilt doen, het zaligmakerswerk. Of gij, o Heere Jezus Christus, als de grote profeet uw woord wilt bedienen, en of gij als die priester die het offer gebracht hebt, nu ook in ons leven dat offer wilt verklaren en door uw voorbeden ons in uw genade gedenken. Ja, dat gij als de grote koning gebieden wilt, de poorten van ons hart ontsluitend en het woord majesteit en heerschappij gevend in ons leven. Dat gij als de grote koning ons zult verlossen uit de macht van zonde en uit de heerschappij van de boze. en ons onder uw scepter wilt brengen. Ja, wij bidden u, o Heilige Geest, dat gij door uw werk, dat noodzakelijke, onwederstandelijke werk dat alleen u kunt doen, onze harten wilt inwinnen voor de genade van Christus. Dat gij ons bedienen wilt uit de volheid van Christus. Dat gij datgene wat u opgedragen is en wat gij als uw taak in het heilswerk hebt aanvaard, dat gij dat doen wilt, namelijk het uit Christus nemen en het ons verkondigen. Schenk ons zo deel te mogen hebben aan het werk van u, o heilig, drie-enig God. En wilt gij uw daden doen en uw deugden verheerlijken. Ach, als wij het zo van u mogen verwachten en als wij zo ook uit u en door u bediend en bearbeid worden, wat zal het dan een zegen zijn? Wat zal het dan ook goed zijn in uw huis, als we het moesten missen, Heere? Ach, wat we dan ook doen, en hoeveel we ons dan ook zouden kunnen inspannen, dan zal het alles toch vruchteloos zijn. En geen resultaten opleveren voor de eeuwigheid. Maar waar gij werkt, daar zal niemand het kunnen keren. Waar gij werkt, daar moet Satan het zelfs verliezen. Heere, wilt gij dan werken, krachtig, in ons midden, in ons hart, in ons leven, bij jongeren, bij ouderen. Bijzonder, nu het vanavond gaat over dat enige zoenoffer, de Heere Jezus Christus. O, laat dat inderdaad niet alleen in de prediking, in onze overdenking centraal mogen staan, maar laat dat ook voor ons van zo groot belang mogen zijn, dat alle andere dingen daarbij in het niet zinken. O Heere, wilt gij zelf dat zoenoffer van Christus betekenis geven? En wilt gij er ons zo mee werkzaam doen zijn en er ons zo door uw Heilige Geest van doen zien hoe rijk en hoe heerlijk en hoe noodzakelijk het is, dat wij inderdaad met aandacht mogen luisteren, met heilbegeerte mogen luisteren, ja, dat het zo in ons leven ook zijn vruchten mag dragen. Schenk ons alles wat we nodig hebben, nadat u al onze noden en behoeften ook kent. Wij dragen ook in deze avond weer aan u op, alle die het moeilijk hebben. Heren, dat kan door diverse omstandigheden in het leven, maar wat er dan ook mogen zijn, wij bevelen al de mensen in ons midden met moeite en gebreken, met zorgen, met droefheid, met rouw, met verdriet, met angst, aan u de Heren aan. En wij vragen of gij aan hen wilt gedenken. En of gij u in uw genade zo aan hen wilt openbaren, dat zij het mogen ondervinden, ook in deze moeiten van het leven, dat gij een helper zijt. Denk aan onze zieken. Heere, we bevelen ze aan u aan, en aan wie kunnen we ze beter aanbevelen? Zegen hen met herstel, zegen hen bijzonder ook met uw nabijheid in hun ziekte. Zegen ons land, onze regering, ons koninklijk huis en alle die gij over ons gesteld hebt. Geef dat zij van u de wijsheid mogen ontvangen, maar dat ze die wijsheid ook bij u mogen zoeken, Heere. En wilt gij door hen ons regeren, kon het zijn ook naar de maatstaf, naar de norm van uw eigen woord en wet. Wij bidden, Heere, dat gij aan ons volk wilt gedenken en dat gij toch geven wilt dat er onder ons volk een ontwaken mag komen. Er is veel dat ons zorgen geeft. Als wij de situatie bezien, geestelijk vooral, wat de geestelijke gesteldheid van ons volk betreft. Er is inderdaad veel wat ons zorgen geeft en wat ons doet vrezen, dat wij hoe langer hoe verder van u en van uw inzettingen afgeweken zijnde, ons uw oordeel en uw gramschap waardig maken. En het is dat gij langmoedig zijt en groot van geduld, anders waren de oordelen al gekomen, ongetwijfeld. Het is dat gij nog genadig zijt en nog ontfermend, en dat u nog plaats wilt inruimen voor de verkondiging van uw woord. En het is dat, omdat uw volk in ons land nog van u de genade mag ontvangen om in vrijheid samen te komen. En het is ook omdat gij uw raad nog wilt uitvoeren en ook vanuit ons volk er nog wilt toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Want anders zoudt gij toch ongetwijfeld al afrekening gehouden hebben. Heren, o wij bidden van u dat gij dan langmoedig over ons wilt blijven. Maar meer, dat ook de langmoedigheid aan ons volk bewezen nog tot bekering mag leiden. En dat gij door uw Heilige Geest wilt bewerken dat er een vragen mag zijn naar u, naar uw genade. Dat gij het wilt bewerken, Heren, onder alle lagen van ons volk, een terugkeer tot u en een vragen naar het heil dat gij alleen geven kunt. Met onszelf lopen we vast. Als we u de Heere verlaten en als we uw woord verlaten, wat wijsheid zouden we dan hebben? Heere, geef dat ook onze regeringen en ons volk als geheel tot dat inzicht mag komen, dat we er niet beter op geworden zijn en dat de situatie er nog minder op zal worden, zolang wij voortgaan in een weg die van u afvoert. Opdat we zullen leren weer naar u te vragen. En geef dat uw volk in deze dan ook getrouw bevonden mag worden en op de bres mag staan om ook te smeken, Heren, voor ons volk en voor de volkeren, voor de ganse wereld. Opdat er nog plaats mag zijn en waar er geen plaats meer is, het weer mag komen voor de verkondiging van het evangelie. Want dat is toch het enige waar een wereld in nood behoefte aan heeft, ook al zal die wereld dat niet erkennen. Wilt gij zo in gunst aan ons gedachtig zijn en uzelf nog verheerlijken in het verstoren van de werken der duisternis en in het verbreken van de listen en de lagen van de boze. Hoor ons, o trouwe God, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit de 85ste psalm, het eerste en het vierde vers, 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, en dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Gemeente, in de catechismespreek van vorige week zondag zijn we begonnen met het gedeelte uit onze catechismus dat over het lijden van de heiland spreekt. Zondag 15 en dan met name de vraag 37, vraag en antwoord 37. U hebt het gelezen, u hebben het begrepen. In deze vraag gaat het over de betekenis van het woordje geleden. En we herinneren ons uit datgene wat in het eerste gedeelte staat en waar we dus al aandacht aan geschonken hebben, dat naar het getuigenis van onze catechismus dat lijden van de Heere Jezus Christus niet beperkt is geweest tot een bepaalde periode van zijn leven, met name het einde ervan, maar dat dat lijden er altijd geweest is, de ganse tijd van zijn leven op aarde. Er was geen dag of hij leed. Er was geen uur of hij ondervond wat het betekent om te zijn op een wereld die in het boze ligt. En dat had veroorzaakte pijn in zijn ziel. Dat maakte hem benauwd. Dat veroorzaakte smart. Het altijd te moeten verkeren te midden van zondaren, ook al waren het begenadigde zondaren. Het altijd te moeten zijn te midden van mensen die kinderen van Adam zijn, gevallen, verdorven, ellendig en dan zoals Christus ook nog te weten, niet alleen wat de mensen doen en wat ze zeggen en wat uiterlijk voor iedereen duidelijk is, maar ook nog te weten wat er leeft in hun hart. Want hij kent toch de mens door en door en hij heeft ook terstond gezien en doorzien. Achter de gevel van fatsoenlijkheid en achter de gevel van vroomheid en deugdzaamheid, de boosheid van het hart en de verkeerde lusten en de eigen gerechtigheid en al die andere zonden voor God. Wel nu, hij heeft de ganse tijd van zijn leven op aarde geleden. En dan het zwaarste, het eigenlijke van dat lijden, zoals we zagen, dat werd veroorzaakt doordat hij de toorn Gods moest dragen. En we zien dat in bijzonder als hij in Gethsemane de olijvenhof neerknielt en bidt of de drinkbeker van hem voorbij zou mogen gaan. Dan komt de toorn Gods in volle omvang tot hem. Dan gaat hij het voelen in zijn ziel wat het betekent dat God toornt tegen de zonde. Dat God zijn heilig ongenoegen laat merken, dat God erger nog dan ongenoegen zijn gramschap uitgiet. Dat de Heere voor hem wordt, zoals er in Nahum staat, een wreker, zeer grimmig. En zo heeft hij de toorn Gods gedragen, zo staat hier, tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht. Die toorn Gods in zijn totaliteit is een volle omvang. En niet dat onze catechismus hier nu zou willen leren dat alle mensen zalig worden of dat Christus zelfs voor alle mensen die toorn gedragen heeft en weggedragen heeft en dus voor allen gestorven is. Het eerste is de alverzoening, het tweede de algemene verzoening. Maar beide dwaalleringen worden door onze catechismus niet aangehangen, omdat de schrift ze verwerpt. Wat onze catechismus hier dan wel bedoelt is dat dat offer van Christus, ik denk weer aan de woorden van de Dordtse leerregels, overvloedig genoegzaam is voor de zonde van de ganse wereld. En dat van hieruit, van dat overvloedig genoegzaam zijn van het offer van Christus, dan ook het genadeaanbod mag uitgaan tot heel het menselijk geslacht. En dat de Heere niemand van alle kinderen van Adam die in oprechtheid tot hem komt en aan de troon der genade aanklopt en om vergeving smeekt, zal terugsturen en afwijzen en leeg heen zenden. We gaan vanavond verder met de overdenking van antwoord 37, beginnend bij het woordje opdat. En dat gaat dus nu het doel van dat lijden en van dat dragen van de toorn Gods aangeven. Wat was de bedoeling van dat alles? Wat had God de Vader ermee op het oog toen hij zijn zoon deze weg opzond? En wat had de zoon ermee voor toen hij zich in deze weg liet zenden en toen hij zich zo vernederd heeft en toen hij geleden heeft al de tijd van zijn leven? Wat was hun voornemen, hun bedoeling? Wat beoogde God met dit alles? Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Er is dus eigenlijk een dubbel doel. Het eerste is, hij neemt iets weg. Hij verlost ons ergens van. De verdoemenis. En hij verwerft iets. Drie dingen eigenlijk, zoals ze hier genoemd worden. Genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. En dat doet de Heere Jezus nu, en daar willen wij vanavond dan eerst bij stilstaan, door het enige zoenoffer. Dat lijden, dat sterven van de zaligmaker wordt hier in onze catechismus genoemd het enige zoenoffer. Dat is niet opvallend. Onze catechismus mag dat doen, heeft alle recht om zo over dat lijden en dat sterven van Christus te spreken, want daar gaat de schrift zelf zeer overvloedig in voor. Niet waar, dat is in de Hebreeënbrief het thema eigenlijk, Christus de priester, Christus die als priester zichzelf door de eeuwige geest Gode onstraffelijk opoffert. En ik zou veel meer citaten kunnen geven waarbij de Heere Jezus genoemd wordt het Lam Gods. Of andere plaatsen waarin duidelijk blijkt dat hij het offer is. En natuurlijk gaat deze beeldspraak terug op het Oude Testament. Niet waar, het Oude Testament, dat is het boek van het offer. Dat thema komt u overal tegen. Dat is er al in Genesis 4, dat is er in de Mosaïsche wetgeving, dat zien we geregeld in het leven van Gods heiligen, dat komt in het leven van David terug, dat zien we in de profeten, het Oude Testament is het boek van het offer, het Nieuwe Testament trouwens ook. Maar het Oude Testament is dan het boek van, als u het zo wilt noemen, het schaduwachtige offer. Bij dat offer voedt God zijn volk Israël op. Van dat offer is de hele openbaring doortrokken. Denk u maar aan de hele offerdienst in Israël. Dat wordt ons samengevat gegeven in het boek Leviticus bijvoorbeeld, waar de verschillende soorten offers behandeld worden en waar voorschriften te vinden zijn over allerlei soorten offers bij diverse gelegenheden en waar het ook gaat over degene die de offers brengen en waarom de offers gebracht moeten worden enzovoort enzovoort. Dus het is een zeer en door en door schriftuurlijk thema om over het offer, of zoals hier staat, het zoenoffer te spreken. Er is maar één periode in de geschiedenis geweest waarin er geen offer plaatsvond. En dat was in dat gedeelte dat ons beschreven wordt in de hoofdstukken 1 tot en met 3 van het boek Genesis. Toen was er geen offer. En toen was er ook geen offer nodig. Want toen was er een direct contact met God. Maar als het directe contact met God gaat ontbreken, dan wordt het offer noodzakelijk. En zo is het gegaan. Toen de mens nog in vrede met God leefde en toen hij dus nog geen zonde had bedreven, en toen wandelde de Heere met de mens en toen wandelde de mens met de Heere en toen zat er niets tussen. toen was er niets wat scheiding maakte. Er was geen zonde. Er was geen ongehoorzaamheid, geen overtreding, geen enkele. Dus toen was er ook geen verzoening van zonde nodig. Toen hoefde de weg naar God niet gebaand te worden. De deur naar God was niet gesloten. En de weg naar God was nog steeds open en betreedbaar. Maar dat alles is veranderd toen de mens zondaar werd. Toen heeft hij zich door zijn zonde van God losgemaakt. Toen is de scheiding gekomen. De vervreemding. Toen is God en toen zijn God en mens van elkaar vervreemd en toen is de mens in ellende geraakt. En hoe kan dat nou weer goedkomen? Dat kan niet meer goedkomen. De mens is weggelopen, de mens heeft God verlaten en al zou de mens nu willen, hij kan niet meer terug. En hij kan ook niet meer herstellen wat hij verdorven heeft. Al zou hij nu werkelijk berouw hebben over het kwaad dat hij bedreven heeft. En al zou hij zijn zonde bewenen en belijden. En al zou hij nog zo goed willen en nog zo ijverig het goede betrachten. Dan kan hij nooit herstellen wat hij door de zonde verdorven heeft. En dan kan hij zichzelf nooit meer de gunst van God waardig maken. En dan kan hij die brug die opgehaald is nooit meer neerlaten. En de weg die opgebroken is nooit meer herstellen. En de deur die gesloten is nooit meer openen. Trouwens, ik ga nu even van veronderstellingen uit. Dat gebeurt trouwens ook niet, nietwaar, dat de mens zou willen terugkeren uit zichzelf. Dat de mens uit zichzelf zijn zonde gaat bewenen en beleiden. En uit zichzelf het goede gaat zoeken en ijverig in Gods wegen wandelen. Dat gebeurt helemaal niet. Want de schrift laat er ons zeker niet over in het ongewisse als... Over de vraag hoe het er nu met de mens voor staat. Er is er toch niet één die naar God vraagt? Zo is de situatie nu. Vervreemding. God is de mens kwijt. En de mens is God kwijt. En de mens vraagt ook niet meer naar God die hem geschapen heeft. En zal het nu ooit toch weer goed komen? Dan moet datgene wat er tussen God en de mens in ligt weggeruimd worden. De zonde moet dan weg. De zonde moet verzoend, dat is bedekt worden. De ongerechtigheid moet weggenomen worden. Nou, ik zei het al, dat is niet te verwachten van de mens. Dat kan hij niet, maar dat zoekt hij ook niet. Hoe moet het dan? Dan moet het van Gods kant komen en anders gebeurt het niet. Onthoud dat goed, als het gaat om de zaligheid van zondaren, dan staan wij in de eerste plaats voor de noodzakelijkheid dat het bij God vandaan moet komen, want anders komt het niet. En zo staan wij tegelijk ook voor het eerste wonder, als wij het evangelie gaan lezen, want het komt bij God vandaan. Hij openbaart dat wonder dat hij nog weer naar die van hem afgevallen en weggelopen mens vraagt. Hij neemt het initiatief. Dat doet hij direct na de zondeval. Ik hoef dat allemaal niet uit te meten. Maar daar heb je God al zoekend naar de weggelopen en zich verbergende mens. Waar zijt gij? En dan belooft hij hem op diezelfde dag. Waarop hij hem terecht zou kunnen stellen. En waarop hij hem onder het eeuwig oordeel zou kunnen laten verzinken. Hij belooft hem op diezelfde dag nog zijn zoon. En hij gaat terstond ook in de openbaring van het evangelie laten zien hoe er nu toch weer een weg kan zijn. Want het moet al gauw gebeurd zijn dat God aan Adam geopenbaard heeft het geheim van het offer. Waarom moet dat al gauw gebeurd zijn? Wel, we lezen in het volgende hoofdstuk al van altaren en offers.
En aangezien dit een weg is die God geopenbaard heeft, moet de Heere tussen Genesis 3 en Genesis 4 met Adam al gesproken hebben over deze door hem geopende heilsweg. De weg van het offer. Want dat is de weg van de plaatsvervanging. En nu heeft de Heere dat in Adams tijd en in de tijd van de patriarchen allemaal nog niet zo uitvoerig onthuld. Het wachtte nog op een latere periode, maar die kwam in de dagen van Mozes. Toen heeft de Heere tot in de kleinste onderdelen toe aan het volk Israël bekendgemaakt hoe die wet van de plaatsvervanging zou gaan functioneren in Israël. Hoe het nu mogelijk was dat een schuldig mensenkind die het bij God verdorven heeft en die daarom Gods gramschap waard is en het verdiend heeft om voor eeuwig onder de toorn Gods te verzinken, hoe zo'n mens toch nog weer bij God terug zou kunnen komen en in de gemeenschap met de Heere zou kunnen worden hersteld. Kijk, er zijn een aantal regels, hoofdregels in de offerwetgeving, die inderdaad dik onderstreept staan. Daar is de hoofdregel, de ziel die zondigt, die zal sterven. En dat is algemeen waar. Dat geldt voor iedereen in Israël. En er is geen uitzondering. De ziel die zondigt, die zal sterven. Daar is de andere hoofdregel, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat geldt alweer voor een ieder in Israël. Dus dan is dat volk op weg naar de ondergang. Dan is dat volk een volk van mensen die de vloek van God zullen dragen. Dan is dat volk een volk waar ze allemaal sterven moeten, want ze hebben allemaal gezondigd. En dan is er een derde hoofdregel. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dus het eerste en het tweede veroordelen. Laten weinig of geen hoop over. Zielen die zondigen sterven, vervloekt zijn overtreders van de wet. Dat laat geen hoop meer over. Dat opent geen perspectieven meer. Maar nu opnieuw. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dat doet weer een deur dicht. Geen vergeving. Maar dat zet tegelijkertijd een deur open. Mogelijk in de weg van bloedstorting wel vergeving. Mogelijk in de weg van bloedstorting wel leven voor hen die de dood verdiend hebben. Mogelijk in de weg van bloedstorting wel vrijspraak en zegen voor hen die de vloek waard zijn. En als God zo begint aan vloek en doemwaardigen een deur van genade te openen en spreekt over bloedstorting, dan gaat hij verder. En dan zegt hij dat geweldige woord wat we in Leviticus 17 terugvinden. Ik geef u het offer op het altaar. Wat dan bij Israël vandaan niet kon, dat gaat God genadig openbaren. En hij geeft hen de mogelijkheid van het offer en van de storting van het bloed van het offer, met de bedoeling dat dat offerdier de plaats van de schuldige, doemwaardige Israëliet zou gaan innemen. En nogmaals, wat dan van de mens uit nooit zou kunnen, dat maakt God in zijn genade mogelijk. En dan ziet u het. Hij neemt het initiatief. Er is hem alles aangelegen om zich een volk te verzamelen en te vergaderen en met zich te verzoenen in een weg van recht. Er is hem alles aangelegen dat vijanden met hem verzoend worden. En vandaar deze heilsweg. Dit geheim van de wet van de plaatsbekleding. Er mag een offer sterven in de plaats van de zondaar die verdient te sterven. Er mag bloed over de schuld van de zondaar heen gelegd worden, verzoening. De schuld mag onder het bloed bedekt worden. En nou zeiden al deze dingen velen in Israël, denk ik niet veel. Behalve dat ze zich er dan, wat het uitwendige betreft, aan zullen hebben gehouden. Ook niet eens altijd. Maar er is toch altijd onder Israël een volk geweest dat wel heeft beseft de grote waarde en de oneindige rijkdom van genade in dit offer geopenbaard. Denk nou niet aan een Israëliet die zomaar uit kracht van gewoonte naar de tabernakel kwam met zijn lammetje om dat daar te laten slachten in zijn plaats. Er waren natuurlijk een hele hoop gewoonte tempelgangers, zoals er vandaag ook een hele hoop gewoonte kerkgangers zijn, die hun plaats innemen en daarna weer de kerk verlaten en dan is het weer voorbij. Zo zijn er ook een hele hoop mensen in Israël geweest die uit gewoonte en uit geen ander motief naar de tempel of naar de tabernakel gingen en de voorgeschreven offers brachten. Ik heb het niet over die gewoonte tempelgangers. Het gaat me nu even om iemand die door Gods geest ontdekt was aan zichzelf. En die iets had leren zien van wat er leeft in zijn hart. En die van God de schuldbrief thuis gekregen had. En die het zo had leren erkennen voor Gods aangezicht. Ik heb gezondigd. Het gaat me nu even over iemand die naar de tabernakel ging met een verbroken hart. En met de schuldbelijdenis in zijn ziel, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Is er nou voor mij nog een mogelijkheid om behouden te worden? Hebt u zo iemand in de gedachten? Zo'n oprechte, schuldverslagen Israëliet. Zo'n Israëliet die het geleerd had om voor God te buigen in verootmoediging en om de Heere te erkennen, de boosheid die hij bedreven had en die nu ook nog in hem woont. Wel nu, volg hem op zijn gang naar de tabernakel. Hij neemt naar goddelijk voorschrift een offerdier mee. Hij heeft in zijn kudde gezocht naar een volkomen dier, een gaaf dier dat aan de normen beantwoordde en dat goden waardig was. En toen hij er een gevonden heeft, toen heeft hij het meegenomen en de reis gemaakt naar het heiligdom. En daar geeft hij dat dier over aan de priester. En wat zal er nou zo gebeuren? Nou levert hij zich aan de priester uit. Hij is op genade of ongenade aan de dienstknecht Gods overgeleverd. Zelf kan hij niets meer doen. Hij kan wenen over zijn zonde. Hij kan treuren in stilte over het feit dat hij God op het hoogst misdaan heeft. Hij kan zijn schuld beleden, maar hij kan het nooit meer herstellen. Hij kan uit zichzelf niet tot God komen. Hij kan die schuld niet bedekken. Hij kan niet wegnemen uit zijn leven wat de geest hem heeft laten zien als datgene wat scheiding maakt tussen de Heere en zijn ziel. Nu moet het van Gods kant komen. Maar de Heere heeft alle recht om hem te vergeten. Om hem aan zijn lot over te laten. De Heere heeft alle recht om hem en zijn offer niet aan te nemen. De Heere heeft alle recht om hem te verstoten en te zeggen, ga weg, gij werker der ongerechtigheid. Dat moet hij ook toestemmen. En als God dat zou doen, dan weet hij, dan moet hij het nog belijden. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Maar afgedacht nog van wat hij zelf gevoelt en zelf beleeft in zijn binnenste. Aan kennis van ellende en van onwaardigheid. Er is nochtans, dankzij het evangelie dat hij kent, en dankzij het altaar dat hij ziet, en dankzij de priester die tot hem komt en die het offerdier van hem overneemt, hoop in zijn hart. Want het is hem gebleken uit de openbaring Gods dat de Heere juist de Heere nog een weg geopend heeft om zondaren te ontvangen en hun zonde te kunnen vergeven. En daar mag de priester hem dan nader van onderwijzen. Daar mag de priester hem over vertellen. Daar mag de priester zijn neergebogen hart en zijn verslagen geest mee oprichten. En als de priester dat dier van hem overneemt en ermee naar het altaar gaat en hij het voor zijn ogen ziet gebeuren, dat dat dier sterft en dat het bloed uit de wond van dat dier wegdrukt. En dat het lichaam van dat dier straks op het altaar gelegd wordt en in de vlammen verteerd wordt, dan mag hij weten door het onderwijs van de priester dat de Heere vanwege dat offer dat hij zelf op het altaar gaf, nu in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. En als dat evangelie door de Heilige Geest, die ook onder het Oude Testament werkte, ongetwijfeld in de harten van Gods kinderen, als dat evangelie van het offer en van het bloed en van de bloedstorting toepaste aan het hart en de ziel van die Israëliet, dan kon hij straks de tabernakel verlaten met de vreugdejubel in zijn ziel. De Heere is mijner gedachte geweest. De Heere heeft zich over mij ontfermd. De Heere heeft mijn schuld op grond van het bloed van dat lam weggenomen. De Heere heeft zich een God van genade aan mij bewezen. Wel gemeente, dat was oud-testamentisch. Maar dat is eigenlijk natuurlijk al Nieuw Testamentisch ook. Want dat lammetje, of dat bokje, of dat rund, of wat voor ander dier er ook gebracht werd tot schuld of brandoffer, dat kon uiteindelijk de schuld ook niet vergeven. Brandofferen of offer voor de schuld voldeden aan uw eis. God heeft ze alleen in die tijd van de oude bedeling gebruikt. In de verwachting dat in de volheid destijds de vervulling ervan zou komen. Het lam Gods. En als dat bloed van een dier onder het oude verbond ooit kracht gehad heeft, dan is dat de kracht van het offer van het nieuwe verbond. En als ooit een Israëliet bemoedigd naar huis ging, met verzoening, de verzoening met God belevend, dan was dat niet om, op grond van dat dierenbloed. Maar dan was dat op grond van het offer dat straks op Golgotha gebracht zou worden. Wel nu, in Christus is het dan ook allemaal vervuld. En zo is hij het zoenoffer, door God gegeven. Jazeker, door God gegeven. Hij is er niet gekomen langs de weg van ons vragen en zoeken. Hij is niet gekomen langs de weg van ons theologiseren en van ons denken. Hij is niet gekomen als resultaat van menselijke overleggingen. Hij is Gods gave. En zo heeft God hem in de wereld gegeven als het enige zoenoffer. Het enige zoenoffer. Met niets naast hem. En zeker niet iets in zijn plaats. En als er nou ooit een zondaar tot God kan komen en zal komen, als er nou ooit verzoening met God is, als u nu ooit van die last van zonde en plagen verlost zult worden, als u ooit vrede zult vinden voor uw ziel bij God, als u ooit de Heere zult horen zeggen tot uw ziel, ik ben uw heil. Als u het ooit zult beleven dat de Heere tot u zegt, vrees niet, uw zonden zijn u vergeven. Dan is dat alleen door dit zoenoffer. Alleen door Christus. Verwacht het niet in een andere weg. Zoek het niet in de weg van uw eigen inspanningen of in uw eigen gerechtigheden. Dat is ijdel. Zoek het niet op grond van uw eigen goede werken of van uw deugden. Zoek het niet in boetedoeningen. Zoek het niet in tranen en in gebeden. Die zijn allemaal onmisbaar als de weg waar langs de Heere een zondaar leidt. Ik zal ze voeren met wee, met geween en met smeking zal ik ze leiden. In zoverre als markeringspunten op de weg waarop de Heere ze leidt, zijn ze er. De tranen en der gebeden en het berouw en het smeken. Enzovoort, maar het is nooit het zielenoffer. Dat is alleen Christus. Alleen zijn lijden, alleen zijn sterven. En daarom zal het ons ooit te beurt vallen wat de dichter van de 32e psalm zingt. En als het ons te beurt gevallen is, dan is dat alleen maar door dit enige zoenoffer. Ja, maar hoe valt me dat dan te beurt en hoe krijg ik daar dan deel aan? En hoe weet ik dan, dat offer is mijn offer. Dat bloed bedekt mijn schuld. Dat bloed, dat offer, dat opent voor mij de weg. Gemeente, denkt u nog even met mij aan die Israëliet die naar de tempel kwam. Met zijn dier, zijn offerdier. En die het daar overgaf aan de priester. En dan moest hij maar zien wat er met dat dier gebeurde. Daar stond hij buiten. Het werk der verzoening was niet zijn werk. Dat was Gods werk. Maar toch, voordat dat werk der verzoening geschiedde, werd er van hem iets gevraagd. U herinnert u wat het was? Hij moest de handen opleggen. Voordat hij dat dier dan door de priester zag wegbrengen en voordat het mes de dodelijke steek aan dat dier toebracht en voordat het vlees op het altaar gelegd werd en in de vlammen verteerd werd, moest die Israëliet als laatste handeling met zijn eigen dier dit doen. Hij moest de handen opleggen. En nu zijn er ook genoeg geweest die dat als een formaliteit beschouwd hebben. Maar er zijn er ook geweest die ingeleefd hebben wat dat betekent. Twee dingen. Daarmee identificeerde die Israëliet zich met dat dier dat sterven ging. Het gaat in mijn plaats. Maar wat dat dier gaat meemaken, dat heb ik verdiend. Zijn leven wordt straks genomen, maar mijn leven dient genomen te worden, want de ziel die zondigt, die zal sterven. Zijn bloed moet vloeien, maar mijn bloed verdient het verspild te worden tot in eeuwigheid. Zo identificeerde de zondaar zich met dat offerdier. En hij droeg als het ware de schuld over. Als je dat werkelijk deed, dan deed zo'n Israëliet dat in geloof. In geloof in Gods toezeggingen, anders was het ook maar een vorm. Een handeling, uitwendig. Maar als hij het werkelijk deed in het besef van zijn schuld en zijn onwaardigheid voor God. Als hij het werkelijk deed in het geloof. Dan kreeg hij op die manier ook deel aan dat offer. Maar niet alleen als van deze kant de schuld werd overgedragen. Maar dan lag er in die handoplegging tegelijk ook de toe-eigening. Dan komt dat dier in mijn plaats. Maar als God dat dier daar in mijn plaats aanneemt, dan zal hij, o wonder van genade, de zonde die mij de dood waardig maken, toch niet weer, ook aan mij bezoeken. En zie, dat is nu nodig als het gaat om de kennis en om de toe-eigening van de Heere Jezus als zaligmaker en als enig zoenoffer ook. Er is geloof voor nodig. Hoe krijg ik er deel aan? Hoe leer ik zien en geloven en weten dat hij in mijn plaats is? De weg van het geloof. Van de gelovige schuldoverdracht. En van de gelovige toe-eigening. En of dat nou schuchter gebeurt of vrijmoedig. Geloof alleen kan er ons deel aan geven. Maar waar haal je dat geloof vandaan? Ja, dat is Gods gave. Dat is Gods gave. En er zijn er allerlei redenen waarom een mens niet geloven kan, nietwaar? Allerlei redenen waarom hij door van dat geloven afgehouden wordt. De eerste reden ligt in zijn eigen hart, want hij is ongelovig. Hij heeft een ongelovig bestaan. En laat nu een mens met een ongelovig bestaan eens gaan geloven. Hoe doet hij dat? Kunt u dat verklaren? Als het van buiten niet in hem gebracht wordt, doet hij het nooit. Eerste reden waarom hij niet geloven kan en geloven zal, dat is omdat hij een ongelovig bestaan heeft. En wat God ook zegt en hoe welmenend de Heere ook spreekt en hoe ernstig de Heere ook spreekt en hoe rijk het evangelie ook is, je gelooft het niet. En dan zijn er ook nog allerlei andere redenen en die gelden meer in het leven van diegenen die van buitenaf wel geloof gekregen hebben, maar dan kan het wonder nog te groot zijn zodat ze er niet bij kunnen. Of dan kunnen ze in hun kleingelovigheid nog te veel op hun eigen tekortkomingen en op hun eigen zonden zien. Denk weer aan die Israëliet, hij komt naar de priester en de priester onderwijst hem en hij is niet zonder hoop. Maar om nu te durven geloven dat als de Heere hem in dat offer aanziet, hij geen zonde en geen ongerechtigheid meer in die Jood ziet, dat is te groot, dat gaat hem zo ver, alle denken en verbeelding te boven, daar kan hij niet bij, omdat het te groot is. Of zie die andere Israëliet die met een schuldverslagen geest naar de priester komt en de priester vertelt hem dat de Heere genadig is en dat de Heere dit geopenbaard heeft, dat hij het offer op het altaar geeft. Kortom, hij verkondigt hem het evangelie van de plaatsvervanging. Maar die Israëliet die zit maar met zijn schuld en die weet, die voelt de last van zijn ongerechtigheid en die zucht onder de inwonende verdorvenheid. En wat de priester ook zegt, hij denkt, hij zegt het misschien ook, zou dat wonder voor mij ook nog mogelijk zijn? Heb ik niet te veel misdreven en heb ik God niet te zwaar getergd? En zo zijn er in zijn leven ook allerlei factoren waardoor hij toch voor die geloofsdaad blijft staan. Totdat, en dan versmelt alles als sneeuw voor de zon, totdat de auteur van het geloof, de Heilige Geest, vaardig is en werkt onwederstandelijk, zoals hij ook die schuld overtuiging werkte en zoals hij die waarachtige bekering werkte en zoals hij dat wonder van de wedergeboorte werkt, zo werkt hij ook onweerstaanbaar het geloof. En waar het geloof zo gewerkt wordt en dan gaat beoefend worden, ach, daar kan die Israëliet het niet meer niet geloven. Dan is het onmogelijk om ongelovig te blijven. Dan is het hem onmogelijk om te zeggen, voor mij kan het niet en het wonder is me te groot. Nee, dan moet hij het geloven, want God geeft het hem te geloven. Geweet, ik moet mij haasten, want dat offer, dat zoenoffer van de Heere Jezus Christus, dat had een doel. Daar heb ik eigenlijk nog niks van gezegd, maar goed, de schrift is veel te rijk. Als het gaat over dat offer en het werk van Christus in dat offer, dan dat we dat ook zomaar mogen laten liggen. Wat bedoelt de Heere dan met dat offer? Hij heeft daarmee twee dingen bereikt, staat hier. Hij heeft ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. Verdoemenis. Dat is een ontzaglijk woord. Waarom staat dat hier? Dat staat hier omdat de schrift het ook gebruikt. En dat staat hier en dat staat in de schrift omdat dat de eindbestemming van ons leven is. Daar gaan we heen, naar de verdoemenis. Ik weet wel, dat is geen woord om de andere zin te gebruiken. Maar het is aan de andere kant ook onterecht als van sommige kant het verwijt komt, dat is hel en verdoemenis prediking. O, als dat dan zo is en als men dat dan zo vindt, dan ga ik er wel mee akkoord. En dan is er ook niks verkeerds met hel en verdoemenis prediking. Omdat de schrift het ons ook preekt.
En het is Gods knechten toch geboden om de volle raad Gods te verkondigen. En daarom spreek ik vanavond ook een enkel woord over de verdoemenis, gemeente. En dat is geen woord, zei ik al, dat we om de andere zin moeten gebruiken, maar het is ook geen zaak om te vergeten. Het is de verschrikkelijke werkelijkheid, waarop ditzelfde moment duizenden en duizenden het lijden van ondervinden. Wij nog niet. Gode zij dank zijn we nog in het heden der genade. Maar van nature zijn we wel allemaal op weg naar die plaats waar er al zoveel zijn. Waar er al zoveel hun tong kauwen van pijn. Woorden van Christus. Waar er al zoveel zijn die in de onafgebroken wroeging verkeren, had ik maar geluisterd. We gaan daarheen. Weet u dat? Dat is een zaak. Dat is een verschrikkelijk ding. En dat is geen uitvinding van theologen uit de middeleeuwen die de mensen bang zochten te maken. Dit zijn dingen die God ons in zijn heilig woord openbaart en waar de hoogste profeet zich mee bezig gehouden heeft in zijn onderwijs aan de scharen. Het is geen fantasie, maar het is de bange werkelijkheid dat er ergens in dit heelal, en ik weet ook verder niet hoe ik het me voor moet stellen, een plaats is waar de verdoemden verzameld worden. En waar ze tot in eeuwigheid zullen verblijven. Verschrikkelijk. En nogmaals, en ik hoop dat het tot ons doordringt, wij zijn daarheen op weg. Tenzij dat enige zoenoffer er ons van verlost. Alleen als Christus die deur naar de verdoemenis dicht gedaan heeft voor ons, dan zullen we er niet komen. Maar anders staat die deur nog open. En hier alweer, hier beslist het geloof in hem. Dringt het wel eens tot u door hoe ernstig de toestand van ons leven is, zolang wij nog buiten Christus zijn? Dringt het wel eens tot ons door wat het betekent om zondaar te zijn en de toorn Gods mee te moeten dragen en straks voor de rechter te moeten staan en rekenschap te moeten afleggen en te horen uit zijn mond: ga weg, gij vervloekten, in het eeuwige vuur. Daar hebt u het alweer. Dat de duivel en zijn engelen bereid is. O, laat het ons aangrijpen. Als je nog niet door dat enige zoenoffer verzoend bent en als je nog niet op goede gronden weten mag dat het bloed van Christus reinigt van alle zonde, ook van uw zonde, dan moet het ons aangrijpen en geen rust laten om te zoeken, om te worstelen, om te smeken, totdat we het weten dat Christus ons door dat enige zoenoffer van de eeuwige verdoemenis verloste. En dat is nou het geweldige, het evangelie voor allen die in Christus zijn. Voor allen die zich met hun zonden en ellende tot hem hebben leren wenden en die op hem hebben leren betrouwen. Voor allen die door de band des geloofs aan hem verbonden zijn. Wat is het wonder? Wat is de vrucht van zijn zoenoffer voor hen? In de eerste plaats dit, dat de hel voor hen dicht is. Daar zal nooit iemand van Gods kinderen komen. Nooit. Daar zal de Heere ze allemaal buiten houden. De Heere die in zijn grote genade zelf is nedergedaald ter helle. Hij heeft voor al de zijnen de poort naar de buitenste duisternis dicht gedaan. Dat is een wonder. Vooral als je moet gaan erkennen en belijden voor God dat je het verdiend hebt, dat je er wel naartoe gaat. Dat je doem
waardig bent. Het is een wonder dat de Heere dan in zijn genade die plaats toegesloten heeft voor allen die in oprechtheid hem vrezen. Is dat zo voor u? Kijk, het is één van tweeën. We komen daar of we komen daar niet. De deur is open nog, of de deur is dicht. En de beslissing valt bij dat enige zoenoffer. En u gaat vanuit dat kruis van Christus en vanuit dat offer en die bloedstorting de nodiging nog uit. Ook al zijn we dan vandaag nog op de weg die naar het verderf voert. En ook al brengen we door onze zonden ons leven nog door buiten God en buiten de dienst des Heren om. Ook al is ons hart voor hem nog gesloten, wie we dan ook zijn, nog gaat vanuit dit zoenoffer van Christus de nodiging uit. En de Heere zegt, ik heb nog geen lust in uw dood. Maar daarin dat u zoudt bekeren en leven. Ik ben nog genadig en heden is het nog de dag der zaligheid. O, laat u toch leiden, laat u toch raden, laat u toch aansporen, laat u toch bewegen tot het geloof vanuit die verzoening die Christus aangebracht heeft door zijn zoenoffer. Mag het gezegd worden zoals de apostel Paulus het zei, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. De Heere daalt diep neer. De Heere Jezus Christus komt hij heel diep neer op ons gevallen niveau. Op ons die op de weg naar het verderf zijn en hij plaatst zich op ons pad. En hij staat heden voor ons die nog voortgaan op de weg naar het verderf. Met een onvernieuwd hart en met een onbekeerd gemoed. Hij plaatst zich voor ons en hij zegt, laat u toch met mij verzoenen. Waarom zoudt ge sterven? En zo is er een weg der ontkoming. En zo mogen we het leren beleven dat de Heere die deur naar de buitenste duisternis gesloten heeft. En dat hij zondaren van dat verderf verlost. En dan heeft hij ook nog positief iets verworven. Niet alleen iets gedaan waar mensen van verlost worden, maar ook nog verworven genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Er is een deur dicht gegaan die open stond voor zondaar. En er gaan ook deuren open die dicht waren voor zondaar. Door dat offer van Christus heeft hij de deur van Gods genade geopend. Nu kan genade vrije doortocht hebben tot aan en tot in het zondaarshart. Christus heeft het verdiend als God die genade aan een zondaar gaat geven, dat die mens naar God gaat vragen in waarheid. Als genade immers. Christus heeft het verdiend dat God door zijn geest in een mensenhart kan werken, de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is genade immers. Christus heeft het verworven dat de deur opengezet is en dat nu God door die geopende deur door zijn geest in een mens kan gaan bewerken waarachtige liefde tot God en tot zijn dienst en tot zijn wet als genade immers. Christus heeft het voor zondaren verworven dat de Heere aan zondaren de genade kan schenken dat een onwillige met verstijfde knieën en met een onwillig hart nu toch gewillig gaat buigen en gaat vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is genade. Dat heeft Christus verworven. En gerechtigheid heeft hij verworven. Dan stond die mens in zijn ongerechtigheid, in zijn schuld, en hoe kon hij voor God komen? Zijn vuile klederen bekleed en de wet getuigt tegen hem en zijn geweten klaagt hem aan. En Satan wijst op de vuile klederen en wat moeten we dan beginnen? En er was geen weg waarlangs wij gerechtigheid konden verwerven. We konden het proberen langs de weg waarlangs de rijke jongeling het probeerde, maar het mislukte. We konden op zijn hoogst zo ver komen dat we dichtbij het koninkrijk kwamen, maar er niet in. O, waar dan heen als je met eigen gerechtigheid niet binnen kunt komen? En als je de gerechtigheid van een ander je niet kunt toe-eigenen, waar dan heen? Toen opende de Heere door zijn zoenoffer de deur van de gerechtigheid, en langs die weg en door die poort, door de poort der gerechtigheid, mag een arme zondaar nu toch tot God komen en toch door genade worden aangenomen en vrijgesproken worden en bekleed worden met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid omgedaan, zodat er geen afstand meer is en zodat er geen scheiding meer is, maar zodat de Heere nu zo'n zondaar aanneemt en dan het eeuwige leven. Ach ja, wat zou je van het eeuwige leven zeggen als je nog maar 5 minuten hebt? Het eeuwige leven dat hier op aarde begint en dat straks in de hemel voortgezet wordt. Nu al in beginsel God kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft, want dat is het eeuwige leven. God kennen, van wie ik vervreemd was. God kennen, die mijn rechter was en die toornig op me was. Ik God kennen, die zijn vijand was en die hem getergd heb en die tegen hem opgestaan ben en die mijn leven lang hem moeite gemaakt heb met mijn zonde. Ik God kennen in zijn gunst, in zijn ontferming, als een barmhartige, als een genade God en Jezus Christus kennen. En dat hier op aarde nog maar in beginsel, nog maar in een zeer klein beginsel. Maar wat dat dan straks zal zijn, waar de schriften ons iets van onthullen, dan zal ik hem kennen zoals ik ook gekend ben. En ze zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En ze zullen het lam volgen waar hij ook heen gaat. Zij hebben hun lange witte klederen gewassen in het bloed van het lam. Zij zijn de heiligen die altijd bij hem zullen zijn en die altijd zich zullen vermaken en verlustigen in zijn goddelijke nabijheid, het eeuwige leven. Gemeente, dat is dat een mens dan God mag gaan kennen zoals God is. Het eeuwige leven, dat is dat het hart zich dan op mag halen aan die zaligmaker Jezus Christus. En wat we hier dan nog maar in geringe mate gekend hebben van hem. En met hoeveel onkunde die kennis dan ook gepaard ging en met hoeveel bezoedeling van zonde en ongeloof die kennis ook behept was. Dat is allemaal straks weg, maar dan zullen ze hem zien. Dan zullen ze hem zien zoals hij is en dan zal hij de eeuwigheid gebruiken om zichzelf verder aan hen bekend te maken. En zij zullen de eeuwigheid benutten om te onderzoeken de diepten Gods, geleid door de geest van God. Eeuwig leven, dat is ook eeuwige vreugde, eeuwige blijdschap. En dat ongestoord en oneindig, dat heeft de Heere Jezus ook verworven voor mensen die op weg waren naar de verdoemenis, die de eeuwige dood verdiend hebben. O, wat is het een wonder, niet alleen dat Christus dat offer gebracht heeft, wat is het een wonder, niet alleen van zondaarsliefde waardoor hij dat offer bracht. Maar wat is het een eeuwig wonder, een onzegbaar wonder, wat hij daardoor nu ook allemaal verworven heeft. De hel dicht, de hemel open. De verdoemenis, daar hoeft een kind des Heren zich dan ook geen zorgen meer over te maken. Nee, want daar komt hij niet. Maar de hemel, oh, en daar zal hij zich wel op moeten gaan voorbereiden. En dat wordt zijn begeerte ook. Dat wordt zijn hartelijk verlangen om zich meer en meer voor te gaan bereiden op de hemel. Op die ontmoeting en op dat eeuwig met de Heere zijn. Dat geeft hem hier al voorsmaken. Wat geeft hem hier al vreugde? Wat kan de wereld hem dan nog bieden? Wat zullen de ontspanningen en de plezierigheden van de wereld hem dan nog doen? Als hij zijn hart gezet heeft op dingen die boven zijn. Als het om zijn koning gaat. Als het om dat zaligmakerswerk gaat. Als het om dat lam gaat. Wat zal hij zich dan hier op aarde nog druk maken om alles wat de wereld biedt? Nee, dan heeft hij een ander ideaal in het oog. En dan heeft hij een andere vreugde die hem voorgesteld is. En dan heeft zijn ziel andere belangen. Het beginsel van dat eeuwige leven wekt in zijn ziel het beginsel van de eeuwige vreugde. En dat geeft een heimwee daar te zijn. Waar dat lam straks ten volle zijn zalige kudde brengen zal. Waar hij zich voor eeuwig aan hen verbinden zal. Waar zij met hem zullen vieren het eeuwig verlossingsfeest. Welzalig is de mens die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Amen. Psalm 32, het eerste vers. Past ons om uw grote naam te erkennen, nu wij aan het einde van ons samen zijn gekomen zijn. En nu we, voordat we van hier gaan, nog tot u mogen naderen. Ja, dat mag dan toch wel zijn met dankzegging, Heere, voor het evangelie van het zoenoffer van de Heere Jezus. En wat dat zoenoffer teweeggebracht heeft en wat hij daarin verworven heeft. O Heere, wij bidden dat gij de prediking van deze dag nog gebruiken wilt en dat gij die nog zegenen wilt. Het is niet in mensen om harten te ontsluiten, maar dat is uw werk. En gij overtuigt en gij wint in en gij bekeert en gij geeft geloof. O Heere, doe al die dingen nadat u weet dat nodig is. En wilt ge zelf zo de prediking van vandaag bij doen blijven? Wilt gij dat woord meegeven in de week die wij zijn ingegaan? En zegen dat woord in ons leven.
O Heere, wij bidden u dat gij degene die onbekeerd zijn en die vanavond weer vanuit uw woord gehoord hebben waar die weg heen leidt, staande wilt houden en tot bekering wilt brengen. En dat ge uw volk en kinderen weer meer en meer wilt bemoedigen uit die wetenschap dat Christus Jezus het enige zoenoffer is en dat hij de zijnen van de eeuwige verdoemenis verlost en dat hij voor hen Gods genade, de gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Wil hen zo bedienen uit die volheid die tegelijk zo'n zaligheid is. Vergeef ook de zonde van vanavond en verzoen ons met u om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.